Thema van de preek van vandaag is de valstrik van de zonde. En ik denk dat iedereen die wel eens wandelt of heeft gewandeld, de volgende ervaring kent. Ik heb het zelf vaak genoeg meegemaakt, want ik hou van wandelen. Ik maak heel wat wandelingen, maar af en toe gebeurt het dat er een steentje of iets anders in mijn schoen terechtkomt. En als dat gebeurt, dan krijg ik een heel vervelend en ongemakkelijk gevoel. En vaak is dat ook nog zo als ik of net ben begonnen of net lekker in het ritme zit. Eigenlijk wil ik helemaal niet stoppen, ik wil gewoon lekker doorgaan. Maar dat gevoel, dat is zo ongemakkelijk, zo vervelend, dat je toch denkt, oké, ik moet even stoppen, mijn schoen losmaken en leeg schudden. En als je dat doet, dan verwacht je half en half dat er een rotsblok uitkomt, want zo voelt het ongeveer. Maar dat komt er natuurlijk niet uit. Er komt een klein, miserig snertsteentje uit. Maar dat hele kleine steentje of dingetje geeft wel een enorm ongemakkelijk gevoel. En dat is ook wat zonde doet in onze relatie met God. En ook in het bijzonder de kleine zonden. Die maken onze wandel met hem ongemakkelijk. En de zonde, die is een kracht die in het leven van ieder mens aanwezig is. En niet iedereen merkt dat, maar dat komt omdat de meesten al in de houtgreep van de zonde liggen. Ze zijn al zo lang overmeesterd dat ze eigenlijk niet merken dat ze erdoor worden beïnvloed. Nee, juist als je probeert om Gods wil te doen, dan ervaar je dat ook die kracht in jouw leven aanwezig is. Omdat die weerstand biedt aan jouw verlangen om Gods wil te doen. En die strijd, die wordt heel helder beschreven door Paulus. In Romeinen 7, vers 13 tot en met 26. Hij beschrijft het zo goed en ik herken mezelf er zo duidelijk in, helaas. Maar aan de ene kant heb ik het verlangen om Gods wil te doen. Omdat ik geloof dat dat goed is, dat dat het beste is om te doen. Maar aan de andere kant heb ik ook het verlangen om niet naar God te luisteren en om mijn eigen gang te gaan. En dat komt door de zonde die in mij aanwezig is en die is rebels. En die wil niets van God of zijn wil weten. Nou, zonde is aantrekkelijk en misleidend. En het kan grote invloed uitoefenen. Het kan ons leven deels of soms zelfs volledig beheersen. En de aantrekkingskracht van zonde zit in het feit dat zonde inspeelt op onze gevoelens en op onze verlangens. En de geboden van God en zijn opdrachten en regels staan dat voor ons gevoel alleen maar in de weg. En onze eigen wijsheid ten opzichte van God en de leugen van de zonde, die verleiden en misleiden ons. De zonde doet ons geloven, geeft ons het idee dat als we eraan toegeven, dat het leidt tot de vervulling van onze behoeften. Dat is een valse belofte. Maar het listige is dat er tijdelijk een gevoel van bevrediging kan optreden. Voldoende om ons steeds toch weer over te halen, steeds weer mee te krijgen. Terwijl het uiteindelijk totaal niet de vervulling biedt die we zoeken. Integendeel, onze problemen en onze behoeftes worden juist groter. Denk maar aan de vele verslavingen die er zijn. Dat prettige gevoel, dat wat het aantrekkelijk maakt, of die fijne ervaring, die is niet blijvend, die is tijdelijk. Maar om dat opnieuw te beleven, moet je dus weer hetzelfde doen. En als je dat maar vaak genoeg doet, dan ga je zelf daaraan wennen. Dus moet je nog extremer worden, grotere hoeveelheden gebruiken, om toch weer dat niveau, dat gevoel te beleven. En dat is dus zo gevaarlijk van die zonde. Nou, ons gevoelsleven, blijkt een zwakke plek te zijn, waar de zonde heel veel kan doen. Want veel mensen, en soms wij zelf ook, wij zijn geneigd om te leven en ons leven te laten leiden door hoe wij ons voelen. En dat komt ook omdat dat een boodschap is, een manier van leven die door de wereld wordt gepromoot en gestimuleerd. En zeker ook vanuit de duistere machten van het kwaad, boze en onreine geesten. Het is dan ook veelzeggend dat in de hekserij, wat door God en de Bijbel duidelijk als occult en verkeerd wordt bestempeld, dat een van hun hoofdmotto's of centrale gedachten is: doe waar je je goed mee voelt. Nou, zo op het eerste gehoor klinkt dat eigenlijk helemaal geweldig en positief, want wat is daar nou mis mee? Doen waar je je goed mee voelt. Maar dat komt erop neer, als je erover nadenkt, dat je je leven laat leiden door hoe jij je voelt. En is dat wel zo verstandig? Hebben we niet allemaal al ervaren dat onze gevoelens soms van het een op het andere moment volledig kunnen omslaan? En als onze gevoelens zo instabiel kunnen zijn, is dat dan een goede basis om vanuit je leven te laten beïnvloeden? Om ernaar te handelen? Hebben we niet ook allemaal wel eens meegemaakt dat we bepaalde gevoelens hadden? Boosheid, irritatie, teleurstelling, die helemaal niet terecht bleken, die helemaal nergens voor nodig waren, achteraf gezien. Moeten we dan maar handelen naar hoe wij ons voelen? Als we boos zijn, moeten we dan handelen met wat daarmee in overeenstemming is? Als we haat voelen naar iemand toe, moeten we daar dan naar handelen? Of ongezonde lust? Nou, het lijkt me duidelijk dat we daar niet in mee moeten gaan. Maar het is niet voor niets dat zeker ook de onreine geesten en boze geesten die levenswijze stimuleren om te handelen op basis van je gevoel. Want hoe meer we dat doen, hoe groter de kans wordt dat zij ingang in ons leven krijgen en daardoor rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen. En vaak zit dat in allerlei zaken die op zichzelf helemaal niet verkeerd zijn. Maar door grensoverschrijdend gedrag, en dan heb ik het niet over allerlei menselijke visies daarover. Nee, de grenzen van God. Als we daar overheen gaan, dan wordt het gevaarlijk en ongezond. En we zullen een paar van die voorbeelden bekijken. Ik vermoed dat ze niet allemaal verrassingen zullen zijn, maar we behandelen ze toch. Want je zondigt op zich niet omdat je iets tegen God wil doen. Ik in ieder geval niet. Maar je zondigt omdat er iets aantrekkelijks in zit. Een bepaald gevoel of een bepaald gedachte, een idee. En bijvoorbeeld te veel eten. Nou, met eten is uiteraard niets mis. Want je moet eten om voedingsstoffen binnen te krijgen en om in leven te blijven. En we mogen ook van het eten genieten. Want God heeft ons toegerust met het vermogen om te kunnen proeven. Om smaken te kunnen onderscheiden. Dus je mag genieten van eten. Maar dat gevoel van verzadiging en al dat lekkers kan er ook voor zorgen dat je het te veel doet. En dan wordt het ongezond. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor drankgebruik. Gebruik van drank met alcohol erin. De Bijbel spreekt zich daar niet tegen uit. De Bijbel zegt niet dat het niet mag, maar geef wel grenzen mee. We moeten niet zo ver gaan dat we dronken worden en controle verliezen. En dat is wat veel mensen die drinken doen, wel doen. Want als je veel drinkt, kom je in een bepaalde roes. En dat voelt fijn. Het verdooft, het neemt spanning weg, het neemt prikkels voor een deel weg. Maar het neemt ook controle weg. En hoeveel leed is daardoor al niet veroorzaakt? Gods grenzen die zijn gezond voor ons. En we zien het op zoveel vlakken. Soms vraag ik misschien af, waarom gokken mensen? Waarom zetten ze zoveel op het spel? Maar ook daar gaat het weer om het gevoel en de sensatie. Het gevoel, de spanning van het spel. En het idee dat je misschien wel veel geld kan winnen. Is voor heel veel mensen aantrekkelijk. En een andere bekende is seks. Ook iets waar helemaal niks mis mee is. En wat een uitvinding van God is. Bedoeld binnen het huwelijk in de relatie tussen een man en een vrouw. En soms denk ik wel eens bij mezelf van, je hoeft niet echt een grote puzzelaar te zijn om te kunnen zien dat het mannelijk lichaam en het vrouwelijk lichaam voor elkaar gemaakt zijn. Het is door God bedacht en in die context is het goed. En het heeft ook een hoge genotsfactor. Je kan er erg van genieten, maar het hoogtepunt is dat daaruit nieuw leven kan voortkomen. Maar veel mensen zijn gevoelig niet zozeer voor dat, maar voor die fysieke bevrediging en ook mentale bevrediging. Want heel vaak zijn er ook allerlei ideeën en fantasieën die je daarmee kan prikkelen. Of waardoor je geprikkeld wordt. Dus ook dat is een terrein waar we heel vaak als mensen buiten Gods gezonde grenzen gaan. Met alle gevolgen van dien. En waar mensen over het algemeen vaak ook behoefte aan hebben is beroemd willen zijn of in ieder geval positief opvallen. Aandacht krijgen. En dat is ook niet vreemd, want ieder mens heeft aandacht nodig. We zijn niet gemaakt om ons hele leven in ons eentje door te brengen. Dus het is logisch, het is een natuurlijk verlangen om geaccepteerd te worden, om opgemerkt te worden, om ergens bij te horen. Maar ook daarin kun je weer helemaal doorslaan. En dit zijn allemaal zaken, ja, waarmee we kunnen verleid worden. Iedereen van ons herkent zich in sommige van deze zaken, maar er zijn talloze zaken waar je gevoelig voor kunt zijn. En per persoon kan dat verschillen. Sommige zaken hebben op mij geen enkele aantrekkingskracht. Maar er zijn ook zaken die dat wel hebben in mijn leven. En voor jou of voor u kan dat weer wat anders zijn. We hebben allemaal gevoeligheden, allemaal zwakke plekken. En daar moeten wij oppassen. Want de leugen van de zonde, die doet ons geloven dat Gods voorzieningen niet voldoende zijn. En dat zijn regels ons te veel beperken. En daarom gaan wij op zoek naar eigen voorzieningen. En willen wij zelf bepalen wat goed voor ons is en wat we wel of niet doen. En dat is precies dat gedrag, dat is precies wat God bedoelt in Jeremia 2, vers 13b. Daar zegt hij namelijk, mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten. Om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Dus we zijn ons heil buiten God gaan zoeken. Buiten de bron. En we hebben zelf bronnen aangeboord of gemaakt. Maar die bronnen houden geen water. Ze zijn lek. En uiteindelijk, hoe meer we daarin investeren, hoe meer het ons kost. Aan tijd, vaak aan geld, aan energie, aan relaties en ook aan leven. En je ziet dit eigenlijk heel erg goed terug in de gelijkenis over de verloren zoon. Die Jezus vertelde in Lucas, of het staat in Lucas hoofdstuk 15. En die jongste zoon, die vraagt aan zijn vader of hij zijn deel van de erfenis mag ontvangen. En hij krijgt dat. Hij verkoopt dat, zodat hij veel geld binnenkrijgt. En hij trekt erop uit, de wereld in, om te genieten, om eruit te halen wat erin zit. En in het begin, en hier zie je ook weer het patroon van de zonde, gaat het geweldig. Het is fantastisch. Hij krijgt heel veel vrienden, allerlei feesten. Ongetwijfeld zal hij gedacht hebben, dit had ik veel eerder moeten doen. Maar uiteindelijk beginnen de dingen toch te veranderen. En beetje bij beetje raakt hij uiteindelijk toch alles kwijt. En dan gaan de ogen van die jongen open. Dan beseft hij hoe goed hij het eigenlijk had bij zijn vader. En die vader die staat symbool voor God. En hij beseft dat zijn eigen plan hem niet heeft gebracht wat hij van had gedacht. Hij beseft hoe goed hij het eigenlijk had. En hij denkt, ik ga terug naar mijn vader. En hij besefte zelf ook wel dat hij het eigenlijk helemaal verknald had met zijn gedrag. Maar toch dacht hij, ik kan beter teruggaan naar mijn vader en daar dan maar dienen als een knecht in plaats van een zoon. Maar dat is beter dan doorgaan op de manier die ik nu doe. En gelukkig is God buitengewoon vol van liefde en van vergeving en genade. En als die zoon terugkeert, krijgt hij niet een donderpreek of wordt hij met de nek aangekeken. Nee, die jongen die wordt liefdevol onthaald, warm onthaald. Hij kreeg niet wat hij had verdiend, maar hij kreeg onvoorwaardelijke liefde. En hij werd hersteld door zijn vader. Maar in deze gelijkenis zien we heel goed het misleidende aspect van zonde. En hoe gevaarlijk dat is, want het lijkt allemaal eerst fantastisch, maar de gevolgen zijn vaak heftig en groot. En daarom moeten we inderdaad oppassen met zonde. En de waarschuwing van God aan het adres van Kaïn geldt dan ook voor ons. En ik zal het voorlezen, dat komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. Maar in Genesis 4, vers 6 tot en met 7 zegt God: de Heer zei tegen Kaïn, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen, maar jij moet sterker zijn dan zij. Nou, wat dit ons laat zien is ten eerste dat we niet hoeven te zondigen. Het is niet zo dat we niet anders kunnen, zeker niet nadat we Jezus hebben aangenomen als onze Heer en Verlosser, want Hij heeft ons vrijgemaakt van de zonde. We zijn niet meer een slaaf van de zonde. Dat we niet anders kunnen dan eraan toegeven. Maar je zal wel moeten strijden. Het zal wel moeite kosten om niet toe te geven aan zonde. Dat is niet makkelijk, maar het is mogelijk met de hulp van Jezus. En in Hooglied krijgen we een aanwijzing hoe wij aan de valstrik van de zonde kunnen ontkomen. In Hooglied 2, vers 15 staat: vangt ons de vossen, de kleine vossen, die onze wijngaarden bederven, nu onze wijngaarden in bloei staan. Het begint vaak met hele kleine dingen. Zaken die op zichzelf bijna onschuldig zijn, maar ze zijn het niet, omdat ze ons beetje bij beetje in een neerwaartse spiraal brengen. Die kleine vosjes in de wijngaard, de kleine zonden in ons leven, die moeten we niet maar gewoon laten voor wat het is. Want dan kunnen die kleine vosjes heel wat schade aanbrengen. Dus je moet ze aanpakken. En het onderhouden van de wijngaard staat er ook symbool voor het onderhouden van onze relatie met God. En trouwens ook onze relaties met onze medemensen. Maar daar moeten we zuinig op zijn. We moeten eraan werken om ervoor te zorgen dat die relatie goed blijft. En we moeten daarom niet alleen afrekenen met de grote zonde in ons leven. Maar we moeten ook bedacht zijn op de kleine zonde die, als we ze niet aanpakken, kunnen leiden tot grote zonden. Waardoor we ook helemaal overmeesterd kunnen worden. En in de greep komen. En ik heb een heel mooi voorbeeld daarvan. Tijdens mijn vakantie in de Verenigde Staten kwamen we bij onze rondreis ook in Las Vegas. Een hele beroemde en ook beruchte stad. Maar ik vond het toch wel leuk om daar eens zelf geweest te zijn. Al die grote hotels, casino's en al die mooie verlichting, dat wilde ik wel eens een keertje zelf zien. En het hotel waarin wij verbleven, dat had zelf ook een casino. En daar liep ik dus ook eens even doorheen om te kijken wat er allemaal was. Nou, het barstte daar van de gokmachines. En niet alleen maar een hendel, maar ze hadden van alles en nog wat. Maar ik zag op een gegeven moment ook een machine. En die viel mij op. Want daar kon je al voor 1 cent of voor 1 penny meespelen. Dus stel dat je daar een dollar in doet, dan kon je al 100 potjes of zo spelen. En ik moest nadenken van, ja, waarom staat die machine daar? Nou, die machine staat daar niet omdat het casino daardoor veel geld kan verdienen. Al zou het me niet verbazen dat ze zelfs met dat soort machines toch nog winst weten te halen. Maar dat is niet de belangrijkste reden dat die machine ertussen staat. Die machine staat ertussen om mensen aan het spelen te krijgen. Want hoeveel mensen zullen niet gedacht hebben, hé, ik heb nog wat kleingeld over, laat ik het gewoon eens even hierin doen. Mensen die helemaal niet van plan waren om eigenlijk te gaan gokken. En laten we nou eens zeggen dat 99% van de mensen die dat doen en denken, ik heb toch niet veel, ja, hoeveel kan ik nou verliezen die paar centen? Laten we zeggen dat 99% daarna niet verder speelt. Het daarbij laat. Maar die 1%, die krijgt eigenlijk wel een beetje de smaak te pakken. Die vinden het leuk, die vinden het spannend. Die blijven spelen. En gaan misschien wel naar machines waar je meer geld in moet doen, maar je ook meer kan winnen. En dat is de reden dat zo'n machine daar staat. Niet zozeer om geld te verdienen, maar om mensen binnen te krijgen. Mensen die gaan blijven spelen, want dat zijn degenen die het meeste geld binnenbrengen. En dit principe werkt door op alle gebieden waar je maar aan verslaafd of ja, gevoelig voor kunt zijn. Heel veel mensen zullen van bepaalde dingen denken, dat zal ik nooit doen. En het ook menen en van overtuigd zijn. Nog even een simpel voorbeeld. Bijvoorbeeld het gebruik van drugs en in het bijzonder harddrugs. Heel veel mensen zullen denken, ja, dat ga ik nooit doen. Dat is zo ver van mij af, zo'n reuzensprong, dat wil ik niet. En ze doen het ook niet. Maar je trekt op met vrienden en ja, die roken misschien. En je besluit, ja, ik ga dat ook eens proberen. En dat is niet zo'n grote sprong, het is nog steeds wel een stapje verder. Maar dat doe je wel, want dat is niet zo'n grote stap. Kijk, en in elk stadium zul je mensen hebben die daar toch weer afhaken. Of die daarin blijven, of die verder gaan. En misschien krijg je de smaak van het roken te pakken. En ga je dat vaker doen en ga je misschien wel pakjes per dag roken. Of je denkt een keertje, ja, ik ga nog steeds die harddrugs niet gebruiken, dat is nog steeds ver weg. Maar ja, een beetje wiet, dat kan toch niet zoveel kwaad. En iedere keer zet je een kleine stap. En je went eraan. En misschien heb je toch weer behoefte aan meer. En dan ga je naar een feestje. En dan denk je, laat toch maar eens een pilletje doen of iets anders. En zo iedere keer schuif je ietsje verder op. Totdat zelfs die stap naar harddrugs geen sprong meer is, maar nog maar een kleine stap. En dat is ook waarom die waarschuwing van de Bijbel komt. We moeten niet afwachten tot onze problemen groot worden. We moeten die zonde al aanpakken als ze nog klein zijn. En gelukkig, we zijn het al. God is buitengewoon liefdevol, goed, genadig. En als wij echt spijt hebben van onze fouten, van onze ongehoorzaamheid naar hem toe, dan mogen wij het belijden. Dan mogen wij naar hem toe gaan. Maar dat moeten we wel doen. Heel wat mensen, ja, we hebben wel door dat ze niet goed bezig zijn, maar gaan niet naar God. En ik weet niet waarom niet. Misschien omdat hun beeld van hem niet goed is. Dat ze denken, ja, ik hoef niet meer terug te komen bij God. Hij zal wel boos zijn. Maar God, die houdt van ons. Ondanks onze fouten. En hij wil ons vergeven en hij wil ons herstellen. Maar we moeten wel naar hem gaan. En daarmee komen we eigenlijk ook weer even terug op dat voorbeeld waar we mee begonnen. Met dat steentje in je schoen. Dat kleine, vervelende steentje wat het zo ongemakkelijk maakt. Ook die kleine zonden in onze levens kunnen we beter zo snel mogelijk in orde maken. Zo snel mogelijk naar God gaan daarmee. En het belijden. Maar wat ik ook wel eens heb, is dat ik dan die tijd neem om mijn schoen los te maken, te legen en weer te gaan lopen. En nog geen 2, 3 stappen verder voel ik weer iets. Hetzelfde steentje misschien wel, die toch is blijven zitten, of een ander steentje. En dan denk je eigenlijk, ik wil niet weer stoppen. Maar je kan het maar beter wel doen. Want hoe vervelend dat gevoel ook is, het is wel nuttig. Omdat het ons laat zien dat er iets niet klopt. Er klopt iets niet in onze wandel, onze relatie met God. En dat is wat dat gevoel ons geeft. Een signaal. Er klopt iets niet. Je moet er wat aan doen. En we mogen het bij God brengen. Zodat het niet de ruimte krijgt om groter te worden. Om sterker te worden. Om het ons helemaal in de greep te krijgen. Dus het is heel belangrijk dat wij proberen om niet te zondigen natuurlijk. Omdat het heel veel schadelijke gevolgen kan hebben. Maar een andere goede reden om niet te zondigen en om Gods wil te doen, is omdat we daarmee laten zien dat we hem lief hebben. En hoe meer we dat leren te doen, en we moeten dus volhouden, soms gaat het mis. Maar dan mag je weer gewoon zo snel mogelijk naar God gaan en het in orde maken. Maar dan zul je merken dat het heel fijn wordt om met God te wandelen. Dat je niet steeds met dat ongemakkelijke gevoel rondloopt. Maar dat de dingen tussen jou en hem goed zijn. Want zijn genade is voldoende. Zijn liefde en wat Jezus heeft gedaan is voldoende om onze schuld te kunnen uitwissen. Maar we moeten er niet mee blijven doorgaan. We moeten niet denken, het maakt niet uit. Want als je zondigt en het geeft je geen ongemakkelijk gevoel meer, dan wordt het heel erg gevaarlijk. Maar laat het niet zo ver komen. Gebruik dat gevoel om dingen in orde te maken met God. En om door te gaan totdat we die weg hebben volleindigd. Totdat we de eeuwigheid met hem zullen doorbrengen. Dan zijn we helemaal vrij van elke aantrekkingskracht van zonde. Amen.